Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, hartelijk welkom langs de Blauwe Donau. We zijn in het overlopen van de geschiedenis van Hongarije gekomen in de 16e eeuw. Een zeer moeilijke periode, zowel voor de Hongaarse samenleving als voor de katholieke kerk. In deze periode was er ook, zoals in het Westen, de invloed van de reformatie, het protestantisme. In de 16e eeuw stichten de volgelingen van Martin Luther de evangelisch-lutherse kerken van Duitsland en Scandinavië. In Zwitserland en Frankrijk ontstonden gereformeerde kerken door Johannes Calvijn en door meer radicale reformateurs zoals Zwingli. Thomas Cranmer reformeerde de Anglicaanse kerk. En John Knox vestigde later een meer radicale, calvinistische kerk in Schotland. En de verspreiding kon gemakkelijk gebeuren door de boekdrukkunst. En zo waren er vorsten die behoorden, buiten de Rooms-Katholieke Kerk, tot andere, verschillende protestantse kerken, met uiteraard sociale gevolgen en, spijtig genoeg, oorlogen en vervolgingen. Ik vat het hier zeer beknopt samen. En ook Hongarije ondervond deze stromingen. Maar terzelfde tijd waren er ook de opflakkeringen van de Ottomaanse bedreigingen aan de grenzen en een zeer onstabiele positie van het koningdom door onderlinge strijd tussen twee Hongaarse koningen van de Jagiello-dynastie. En daarbij nog een bloederige boerenopstand in 1514 enzovoort. Maar in 1526 vallen de Ottomanen uiteindelijk toch Hongarije binnen na de slag bij Mohács, waarbij de Hongaarse troepen werden verslaan. De Ottomanen verbleven in het centrale deel van het land zomaar eventjes 150 jaar. Het oostelijk deel werd later het vorstendom Transsylvanië, maar wel een vazalstaat van de Turken. We komen daar straks op terug. En het was vooral via deze oostelijke regio met een Duitsstalige bevolking dat het protestantisme volop binnendringt en dit via Duitse geestelijken, maar ook studenten, kooplieden, leden van het koninklijke hof, die deze nieuwe religieuze leer trachten toe te passen en op te leggen. Al snel vatten de eerste Hongaarse Lutherse studenten hun studie aan in Wittenberg, waarna het aantal zendelingen vanuit Duitsland exponentieel toenam. Deze Lutherse stroming evolueerde meer en meer naar de strenge Calvinistische, die ook stilaan de meerderheid vormde. Inmiddels is het aantal katholieken sterk afgenomen, met meer en meer lege katholieke kerken en een gebrek aan religieuze leiders en priesters. Uiteindelijk, volgens historici, werd bijna 80% van de bevolking een volgeling van dit protestantisme. Daarbij komen ook politieke redenen bij. De meeste edelen sloten zich aan bij de reformatie, ook uit protest tegen de katholieke Habsburgers. Zo verschijnen midden 16e eeuw protestantse universiteiten met leerlingen uit de Nederlandse en Duitse universiteiten. In 1541 vertaalde de reformateur Janos Silvester als eerste de Bijbel in het Hongaars. Maar er verscheen ook de Heidelbergse protestantse catechismus en vele andere publicaties. Zoals reeds gezegd, de boekdrukkunst zorgde voor een grote verspreiding. En zo had uiteraard deze protestantse literatuur ook invloed op de ontwikkeling van de Hongaarse taal en cultuur. Belangrijk te vermelden is in 1568 het Edict van Torda, tot stand gekomen na vele oneenigheden en onlusten. Daarin werd door de protestantse leiders van het vorstendom Transsylvanië de gelijkwaardigheid en vrije uitoefening uitgeroepen van de vier belangrijkste religies: het katholicisme, het lutheranisme, het calvinisme en het unitarisme. Een stroming, onder andere gekenmerkt door een ontkenning van de drie-eenheid. Zo werden de vorsten van Oost-Hongarije de verdedigers van de protestantse bewegingen tegenover de Habsburgers in het noorden en westen de verdedigers van het katholicisme. Op een gegeven moment werd zelfs het verschijnen van deze reformatie een gevaar voor de nationale onafhankelijkheid. Alleszins was de katholieke dominantie opgeheven. Het zal dan pas zijn na het Concilie van Trente, die eindigde in 1563, dat de Hongaarse katholieken weer op krachten kwamen. Zij begonnen zich opnieuw te reorganiseren en dit onder de impuls van aartsbisschop, kardinaal en primaat Peter Paas Mani, waardoor de katholieken terug in de meerderheid kwamen. In de volgende uitzending komen we terug bij deze zeer belangrijke figuur. Maar ondertussen dat het protestantisme zich zo verspreidde, bevond Hongarije zich nog steeds onder controle van de Turken. We gaan even polshoogte nemen hoe deze bezetting verliep, want deze duurde toch een goede 150 jaar, van 1526 tot 1683. Na de val van Belgrado in 1521 versloeg sultan Soleiman I de Grote het Hongaarse leger bij de slag van Mohács. Hongarije was ook een verzwakt koninkrijk geworden. In 1541 viel de hoofdstad Boedapest. Een verdere doorbraak naar het westen lukte wel niet door de Turkse nederlaag in Wenen. Ook verloren de Turken in 1571 rond het Middellandse zeegebied in de slag van Lepanto. U weet wel, 7 oktober, vandaar 7 oktober, Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Hongarije viel uiteindelijk in een drietal stukken uiteen. Het noorden en westen van het land erkenden het katholieke huis van de Habsburgers met hun koning. Het oosten, Transsylvanië, werd dus een vorstendom met aan het hoofd een vazal, maar die onderdanig moest zijn aan de Turken aan wie men belastingen moest betalen. Het centrum en het zuiden van het land kwamen dan wel rechtstreeks onder het gezag van de grote sultan. Het gebied werd verdeeld in provincies met een pasja aan het hoofd. Aan het begin van de Ottomaanse invasie werd naar schatting 1 miljoen Hongaren gedood, tot slaaf gemaakt, of gevlucht, of naar Ottomaanse gebieden getransporteerd. Hele dorpen en steden werden verwoest en verlaten. Ook vele geschreven documenten verdwenen. En vele plaatselijke priesters werden onthoofd. 20% van de gronden kwamen in het bezit van Ottomaanse leiders en de rest in handen van functionarissen en soldaten. De grootste zorg van de bezetter was het innen van de belastingen bij de bevolking, want het bewaken van de grenzen kostte enorm veel geld. Dat werd wel grotendeels gecompenseerd door hun veeteelt, waarbij miljoenen dieren werden geëxporteerd. Buiten de bezette gebieden verdwenen veel onbewoonde bossen en weiden, omdat gevluchte Hongaren zich er nestelden. Zo vormden vele mannen bendes, genaamd de Hajduk. Het waren een soort outlaws die aan de grenzen streden tegen de Ottomanen. Je vond ze trouwens terug in alle bezette Balkanlanden. Ook vanuit het westerse Habsburgersgebied werd voortdurend gepoogd de moslims te verjagen. In het bezette gedeelte van Hongarije komen 80.000 moslimkolonisten zich vestigen. En in het land rijzen moskeeën of kerken worden verbouwd in moskee of vernietigd. Het zicht wordt vergelijkbaar als in Constantinopel, Istanbul. En zo heb je vandaag nog in Boedapest de Turkse Roedasbaden. In 39 grote steden komen moslimscholen en ook theologische moslimscholen. Er ontstond wel een zekere tolerantie en fragiele vrede vanwege de bezetter, daar de Ottomanen toch niet omheen de eeuwenoude structuur van het koninkrijk met de adel konden. Daardoor kwam er ook geen islamisering van de bevolking. De christenen en de joden werden min of meer getolereerd, maar als tweederangs burgers. Wat in Hongarije niet gebeurde, maar wel in de andere bezette Balkanstaten, was het volgende. Er werden geen jongens opgeroepen en gedeporteerd om het Turkse legerkorps te vervoegen. Deze jongens werden dan verplicht moslim te worden en kregen een lange, harde en strenge training. En velen overleefden deze training niet. Twee katholieke kloosterorden hebben veel betekend voor de geïsoleerde katholieken die hun leiders kwijtraakten. Daar waar paters Franciscanen woonden, konden de katholieken rekenen op morele en sacramentele steun. Een fenomeen die ook opviel in de andere bezette Balkanlanden. Er was een zekere overeenkomst met de moslims en dit dankzij de faam van hun stichter Sint Franciscus. En zo werden ze meestal toch getolereerd en konden een 100 dorpen bediend worden. Het was vooral in de regio tussen de rivieren de Donau en Tisza, een grote strook ten oosten van Boedapest. Een pater Franciscaan werd zelfs bisschop gewijd. Voor de rest lag de ganse kerkstructuur zowat tegen de grond. Maar ook de orde van de Jezuïten hebben heel veel gedaan in dit bezette gebied van Hongarije. De Jezuïten die de nieuwe gebieden hadden betreden in het Midden-Oosten, Indië, China en Japan, zetten zich met hun ervaring, met diezelfde ijver in het meer zuidelijke deel van het bezette Hongarije. Ook zij werden min of meer getolereerd door de moslims, mits ze geen geloofsverkondiging deden. Dankzij de Franciscanen en de Jezuïten is het katholieke geloof blijven leven tot de bevrijding van de Ottomanen in 1683. Volgens veel historici was het een groot wonder dat het land zich daarna zo goed kon herstellen. De bevrijding van de Turken gebeurde na het beleg van Wenen op 12 september 1683, waarbij het Turkse leger werd verslagen. Het was een poging van de Ottomanen, trouwens niet hun eerste, om via Wenen gans Europa binnen te vallen. De overwinning was vooral te danken aan de Poolse koning Jan III Sobieski, die met 80.000 man te hulp kwam. En zo, op 12 september 1683, sloeg de Turkse hoofdmacht op de vlucht, wat het begin betekende van het einde van het Ottomaanse Rijk en waar na de grote Turkse oorlog heel Hongarije voor de Turken verloren ging. Als dank voerde paus Innocentius XI het feest in van de naam van Maria op 12 september. En dat bleef tot ergens in de 20e eeuw gevierd. En het was eigenlijk de heilige paus Johannes Paulus II die het feest terug invoerde, dus op 12 september, na de zware aanslagen in Amerika van 11 september 2001.
Van orvallos op jana, ons komt nooit om binnen. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
En beste luisteraars, zo komen we terug bij het leven van de Hongaarse priester István Rigozzi. Overtuigd van zijn roeping voor het priesterschap, en tevens dat Hongarije omwille van de grote armoede na Wereldoorlog I weinig toekomst te bieden had, besliste hij naar Vlaanderen te komen. De vrienden die hij er had leren kennen als kind beloofden hem hun volle steun voor zijn verdere studies. Hij beloofde ook zijn broers om in Vlaanderen alles te regelen, opdat ook zij zouden kunnen overkomen. Een eerste poging om per fiets Vlaanderen te bereiken was mislukt, en alzo zien we de 17-jarige István, rotsvast, gelovend in de goddelijke voorzienigheid, op 16 juni 1933, een jaar later, vertrekkend uit Budapest als scheepsjongen op een boot op de Donau. Na de boottocht tot in Passau zette hij moedig zijn reis verder te voet richting Regensburg en daarna Würzburg. Regelmatig kon hij onderdak en eten krijgen, want hoe moe ook, poogde hij toch hier en daar een handje toe te steken. En zo volgde na Frankfurt een lange weg van 240 kilometer richting Keulen.
In de namiddag, zwervend in het Rijndal, bewonderde ik de stroom, hoe die zich door de bergen kronkelde. Aan de oever stond een auto, een sportwagen met opvouwbare kap. Een jonge heer had juist zijn maaltijd geëindigd. Hij stopte zijn voorraadtas in zijn wagen en las van mijn wezen dat ik een hongerige, zwervende student was. "Wil je graag nog iets eten?" vroeg hij. "Ik heb nog wat overschot." Ik glimlachte schuchter en hierop nam hij zijn voorraad terug uit de wagen, spreidde een tafelkleed op het gras en legde er het eten op neer. Ik zag een sprookje, sneeuwwit brood, boter, kaas, jam en koffie in een thermos. Nu had ik mijn ontbijt, middag en avondmaal ineens. De jonge heer keek geamuseerd hoe smakelijk ik kon eten. Hij bracht bovendien nog wat cake uit de wagen. Toen hij vroeg waar ik heen reisde, bemerkte ik een gouden kruisje rond zijn hals. En dat schonk me moed om ronduit te vertellen dat ik op weg was naar België om daar priester te worden. "Dat is dapper," zei hij. "Ik breng je wel naar Keulen." Ik kon mijn oren niet geloven. "Gaat u waarlijk naar Keulen?" "Eigenlijk niet, maar om je genoegen te doen, mag ik graag een kleine omweg." Ik had echt zin om hem om de hals te vliegen en te zoenen. "Dus ik zal deze avond nog in Keulen zijn?" "Dit is een sportwagen. Je zal eens zien hoe we vooruit vliegen." Ja, het was een droom zo langs de oevers van de Rijn, de wijngaarden, de weiden en bossen voorbij te suizen. Als een kleurenfilm in een bioscoop. In de valavond verheven zich voor ons de twee gotische torens van de Dom van Keulen. De wagen bleef met een schok aan een kruispunt staan. Mijn jonge chauffeur schudde mij joviaal de hand. Wat was ik hem dankbaar. Nauwelijks te geloven dat ik in zo'n korte tijd hier al was. Het was zaterdagavond en met vlugge stappen ging ik op zoek naar een slaapgelegenheid. Een troep jongens in bruin hemd stapte me zingend voorbij. Ik sloot me voorzichtig bij hen aan en weldra stonden we voor een groot gebouw. Ik dacht dat het wel een jeugdherberg kon zijn. En door een van die jongens werd ik vriendelijk naar de portier geleid. Ook andere jongens schoven daar aan. Toen ze hoorden dat ik uit Hongarije kwam, brachten ze mij in grote zaal, waar reeds enkele jongens lagen te rusten. Ze wezen me wel een bed aan, maar ik vertelde hen verlegen dat ik geen geld had. Dat hoefde niet, zei hun leider, en omdat hij wel vermoedde dat ik honger had, bracht hij mij naar een eetzaal, waar een lange tafel, ook andere jongens hun avondmaal, gebruikten. Ze maakten wat plaats voor me, schoven me alle spijzen door en vroegen intussen of ik ook aan de grote avondfakkeltocht zou deelnemen. Maar ik was zo blij een onderdak te hebben dat ik na een goede verfrissing spoedig op mijn brits klom. Men hoefde me niet te wiegen. In de vroege zondagmorgen gleed ik stil naar beneden toen de anderen nog sliepen en verliet de jeugdherberg. Waarheen zo vroeg, wou de portier weten. Even rondkijken in de stad. Goed zo, schrijf hier in dat boek je naam, waar je vandaan komt, waar je heen gaat en hoe lang je in Keulen wenst te blijven. Minstens 1 dag. Mag ik vanavond terugkomen? De portier knikte. Het was zondag en ik wou een rustdag hebben. Rustig kuierde ik wat door de stad en ging mis horen in de kathedraal, die een van de mooiste gotische kerken van de wereld is, groots van binnen en van buiten, met prachtig beeldhouwwerk. Een halve dag liep ik erin rond en bewonderde de reliekschrijnen van de wijzen die vanuit het oosten door een ster werden geleid. Ik vroeg hun hulp om ook de juiste weg te vinden die me naar mijn levensdoel zou leiden. Toen ik 's avonds naar de jeugdherberg terugkeerde, kregen we er dezelfde kost als gisteren, maar het smaakte goed. Ik kon nog wat meer aan en op mijn vraag gaf de kok me 2 dikke sneden brood. Maar die verdwenen in mijn knapzak. Nu kon ik weer gaan slapen met het gelukkig gevoel dat ik me al dicht bij België bevond en dat over een paar dagen deze kruisweg ten einde zal zijn. Rond de middag stond ik plots tegenover 2 grenswachters. De ene sprak mij in het Frans aan en ik begreep dat hij mijn reispas vroeg. Wat kom jij zoeken in België? Ik haalde al mijn kennis van het Nederlands boven en legde uit dat ik op bezoek kwam. Die grenswachter scheen me niet te verstaan, want hij raadpleegde zijn gezel. Ik dacht met ontzetting dat hetzelfde van de Italiaanse grens zich hier zou herhalen. De andere grenswachter keerde zich tot mij en vroeg hoe het kwam dat ik Nederlands kende. Omdat ik als kind bij een kanunnik was in Vlaanderen. Heb je geld? Daar had je het. Ik stamelde verward van niet. Hier heb je 2 frank, zei hij glimlachend. Nooit in mijn leven ben ik zo gelukkig geweest om geld als op dat moment. Nu lag de weg voor me open en ze wenste me goede reis. Na de eerstvolgende bocht knielde ik neer en kuste de grond, die me als zwervende student had ontvangen en die me zo dierbaar was. Als ik nu met lichte stappen een beboste streek doorkruiste, floot ik vrolijk met de vogels mee. In een bakkerij kocht ik een broodje en wenkte naar een auto die met grote snelheid voorbijvloog. De remmen piepten. Ik groette een nette heer. Rijdt u in de richting van Brussel, meneer? Ja, maar slechts tot Luik. Stap maar in. Hij was waarschijnlijk een dokter, want toen de auto stopte, stonden we aan een hospitaal. Je kan niet verdwalen. Alle wegen leiden naar Brussel. De duisternis viel in toen ik de stad Luik had doorkruist. Ik besloot zo lang te stappen als mogelijk was, want het dichtste dorp lag heel ver. God weet hoe laat ik de eerste huizen bereikte. Ik klopte aan in 2, 3 huizen, maar niemand kwam open doen. In een ander huis riep iemand dat ze op zulk een laat uur niet wilde gestoord worden. Ik waagde het niet meer om nog ergens aan te kloppen en belandde vermoeid en terneergeslagen in een omheinde weide. Maar daar was nog stal, nog hooischelf. Het laatste stuk brood stilde mijn honger. Er waaide een koele wind. In mijn mantel geduffeld en ineengekrompen met de knapzak onder mijn hoofd, probeerde ik wat te slapen op het kille natte gras. Ik weet niet hoe lang ik geslapen heb. Het was de regen die me wekte. Dat moest er nog bij komen. Vlug sprong ik recht en begon te lopen om mijn verkleumde leden wat soepelheid te geven. In de morgenschemering sukkelde ik vooruit op de baan, verlangend naar een beetje warmte. In mijn mantel geduffeld, die toch wat bescherming bood tegen de regen, bad ik dan maar de rozenkrans. Kon ik maar vlug in Brussel geraken. Dorpjes en kleine steden, waarvan de namen mij ontgaan zijn, volgden elkaar op zonder onderbreking. Soms kon ik voor een korte tijd met een wagen meerijden. Maar het was avond als het weder wat opklaarde en de zon erdoor kwam piepen. Toen ik van een vrachtwagen afklauterde, vroeg ik aan de jonge chauffeur of ik nog veraf was van Brussel. Hij klopte mij lachend op de schouder. Brussel? Maar jongen, je staat midden in Brussel. O, hoe heerlijk! Ik zag inderdaad heel wat hoge en indrukwekkende gebouwen. Mijn ogen vielen op een grote kerk. Ik liep er binnen om aan de voet van het altaar God te danken. Terug buiten zag ik het postgebouw. Ik liep er binnen, nog een zegel, om aan mijn geliefden te melden dat ik over enkele dagen ter bestemming zou zijn. De hele dag had ik niets gegeten. Ik was erg uitgeput en er viel niet veel te beraadslagen. Toen een vervoerwagen voorbij reed, klom ik erop. De paardenboever had niets gezien. En zo kon ik hotsebotsend en half slapend de stad doorkruisen. Een harde schok maakte me wakker. Aan de kleinere en meer verspreide huizen kon ik merken dat we ergens aan de stadsrand waren. Het ware wel goed om nu naar een slaapgelegenheid uit te zien, voordat het helemaal donker is. Ik klopte aan bij het eerste huis. Een dame keek me verwonderd aan. In mijn haveloze kledij was ik ook niet zo'n gewone verschijning. Ik ben een Hongaarse student en ik zoek wat slaping voor 1 nacht. Zij schudde ontkennend het hoofd, maar zei: Hongaar? Wel, 3 huizen verder woont een Hongaars meisje. Daar zal men u zeker ontvangen. Wat een opluchting. Ik ben een Hongaarse student, zei ik aan het meisje dat de deur kwam opendoen. Uit Budapest? Ja, uit Budapest, antwoordde ik onzeker. Het meisje rende het huis binnen en riep uitgelaten: Mama, daar is een jongen uit Budapest. 2, 3 mensen kwamen in huis toegelopen en een oudere dame omhelsde mij. Welkom, jongen, welkom. En ze leidde me naar de eetkamer. Je zal zeker wel honger hebben. Vlug de tafel dekken. Toen ik terug wat tot mezelf gekomen was, vertelde ik dat ik te voet de wereld was ingetrokken. Ze konden niet begrijpen dat zoiets mogelijk was. Het 16-jarig meisje was hun pleegdochter, die 8 jaar eerder, net als ik, naar Vlaanderen gekomen was en door hen was opgenomen. Hongaars kon ze niet meer, maar het was voor haar een grote vreugde om toch weer een landgenoot te ontmoeten. Eerst een warm bad, dan een smakelijk avondmaal en tenslotte een mooi bed in de gastenkamer. Ik vroeg de gastvrouw me vroeg te wekken, want ik had zeker nog 2 dagen nodig om Poperingen te bereiken. De dame lachte hartelijk. Wat denk je dat we je te voet naar Poperingen laten lopen? We kopen gewoon een reisticket en zetten je op de trein, voilà. Zwijgend en ontroerd kuste ik haar hand. Zij omhelsde me alsof ze mijn eigen moeder was. Toen ik wakker werd, zei me de wandklok dat het al middag was. Beneden werd ik op een ovatie onthaald. U komt niet eerder dan deze avond te Poperingen aan, lachte het meisje. Je hebt een halve dag verslapen, maar dat geeft niks. Je kan gerust nog blijven. Ik schudde mijn hoofd. Vandaag is het 29 juni 1933. Het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Ik moet beslist vanavond nog in Poperingen zijn. We brengen je met onze vrachtwagen naar Aalst en daar stap je op de trein. En zo gebeurde het ook. Toen de trein het station uitreed, wuifde ik lang naar die lieve dame en het Hongaarse meisje. 1 enkele gedachte hield me nu nog bezig. Wat zal ik aan de kanunikendeken zeggen en hoe zal hij mij ontvangen? Want hij is nog helemaal niet verwittigd van mijn komst. En zal hij het begrijpen? Maar de voorzienigheid die me tot dan toe reeds geholpen had, zal me nu ook in de steek niet laten. Aangekomen te Poperingen stapte ik met mijn knapzak op de schouder langs de goed gekende weg naar de dekenij. De straten waren leeg. Het was al vrij laat in de avond. Bij het indrukwekkende huis aangekomen, bleef ik even aarzelen en wachten. Wat zou er nu gebeuren? Misschien waren ze al te bed, maar het was toch of in de gang een zacht licht scheen. En dit verdrong mijn vrees en ik trok aan de bel. Mens, wat maakte die een lawaai in deze avondstilte? Er werd in de gang licht aangemaakt en een vreemde heer kwam de deur binnen. Ik kende hem niet. Ik had graag de huishoudster gesproken, meneer. Woont de kanunnik hier niet meer? Vroeg ik ontsteld. Maar toen zag ik achter hem de lieve glimlachende Maria Neni. Nee toch, riep ze verrast uit. Ben jij dat, Pietieu? Ik ben het, Stefan, kon ik bevend uitbrengen. Ik wou haar hand kussen, maar zij omhelsde me. Wat een verrassing. Hoe ben je gekomen? Het laatste stuk met de trein. Maar anders te voet uit Hongarije, zei ik met gesmoorde stem. Want de woorden stokten in mijn keel. Deze heer is de knecht van de bisschop. Want jawel, de bisschop is hier op bezoek voor het vormsel van morgen. Ga eens vlug melden dat Stefaan aangekomen is uit Hongarije. Toen werd ik in de kamer gebracht, waar de deken met de bisschop samen was. Ik stond er wat beduusd bij, met versleten schoenen, een mantel en een knapzak over mijn schouder. Laudator Jezus Christus, groette ik met luide stem. Hoe ben je hier gekomen, Stefaan? Vroeg de deken verwonderd. En waarom ben je gekomen? Voegde hij er wat verward aan toe. Per apostelpaard. Om priester te worden. Ha, dat is goed, schaterde de bisschop. Net op het feest van Petrus en Paulus. Komt nader, jongen, dat ik je mijn zegen geef.
En zo op het feest van Petrus en Paulus, 29 juni 1933, om 10 uur 's avonds, na een zware tocht van 15 dagen, kwam István dus toe bij deken-kanunik Richard Vervaken. Zijn zuster, aangesproken als juffrouw, en de huishoudster Maria Nenny. En als bij wonder is de bisschop daar die avond op bezoek. Een betere entree kon Stefaan niet dromen. Het gaat hier om bisschop Hendrik Lamirois, bisschop van Brugge geweest van 1931 tot 1952.
Nu kwam gans het huishouden samengetroept. Terwijl de deken aan de bisschop uitlegde en ook aan de vicaris die erbij was, wie die Hongaarse jongen was, kuste de juffrouw en de huishoudster mij. De bisschop stelde vragen en schudde ongelovig het hoofd. Toen ik hem vertelde dat ik zonder geld op zak deze lange en vermoeiende reis had ondernomen. Was jij dan niet bang, jongen? Nee, monseigneur. Ik was nooit alleen en hield altijd mijn doel voor ogen. De vicaris zei me aanmoedigend: je bent op de goede weg naar het priesterschap, heer Richard. En hij wendde zich tot de deken. Je houdt de jongen toch bij je? Oh ja, natuurlijk. Vermits hij al zo ver is geraakt, zullen we hem verder helpen. Dat is dus geregeld, Stefaan. Ik ga nu maar het avondmaal gebruiken. We bespreken het morgen wel verder. De kanunik gaf mijn kruisje en ik kuste de ring van de bisschop. In de keuken wachtte een gedekte tafel en ofschoon de twee juffrouwen me aanmoedigden, kon ik moeilijk iets door mijn keel krijgen. Ik was zo aangedaan door de hartelijke ontvangst en daar verscheen de knecht van de bisschop met een grote taart. Deze is eigenlijk voor morgen, maar zo'n belangrijke gebeurtenis als uw aankomst moet toch ook gevierd worden. De juffrouw bracht me naar een oude kamer. Het bed was al opgemaakt en ik voelde me hier weer helemaal thuis. In een lang gebed voor het kruisbeeld dankte ik God voor zijn zichtbare bescherming. Hoe gelukkig zou mijn moedertje zijn als zij mij nu zag en wist dat haar zwervende zoon een nieuw tehuis gevonden had. De volgende morgen was ik al vroeg op de been om zoals vroeger de mis van de deken te dienen. Aan de gelovigen in de kerk vertelde hij dat zijn pleegzoon van enkele jaren terug, dat Stefaan aangekomen was, te voet uit Hongarije. Met grote vreugde diende ik de mis en ontving de heilige communie. Na de mis, terug in de sacristie, zei de deken: ik ga vlug naar huis, Stefaan. Eet eerst wat en zeg aan mijn zuster dat ze dadelijk voor jou nieuwe kleren, hemden en schoenen gaat kopen. Want aan het feestmaal met de bisschop wil ik je in nieuwe kleren zien. De lieve Maria Neni was blij ons naar de winkels te vergezellen. Ik kon mezelf nog nauwelijks herkennen. De bisschop zei het ook bij het middagmaal: Stefaan, ik herken je niet meer, zoals je er gisteren uitzag. Hij vertelde aan de gasten van het stadsbestuur en de kerkraad hoe ik gisteravond als een doodvermoeide zwerver was aangeland. Ik was de held van de dag en had moeite om op het kruisvuur van vragen een antwoord te geven. Een mooie bekroning van mijn lange tocht als zwerver.
Mijn Vlaanderen, heb ik u hartelijk lief. Mijn Vlaanderen, heb ik u hartelijk lief. Mijn Vlaanderen, bovenal. Mijn Vlaanderen, bovenal. Dat is het refrein.
My throne and earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Whom of you will hear the cry?
I wait.